Welkom bij de derde aflevering van Aan tafel bij Bindi. In deze podcast van Bindi Amersfoort nodigen wij inspirerende gasten uit om dieper mee in gesprek te gaan en zo hopelijk jou als luisteraar een kijkje in hun leven te geven en wat inspiratie te bieden. Voor deze aflevering gingen Nicole en ik in gesprek met Kirsten Storm. Kirsten is rebalancer en begeleidt in haar praktijk mensen in hun persoonlijke ontwikkelingsproces via het lichaam. Dat zijn vaak intense en diepgaande processen. We spraken over wat je lichaam je allemaal kan vertellen, hoe Kirsten omgaat met rouw en verlies, het moederschap en hoe moeilijke ervaringen je rijk kunnen maken. Het is best een intense en rauwe aflevering geworden, maar ik vind hem juist eigenlijk daardoor heel mooi geworden. Ik ben heel benieuwd wat jij als luisteraar ervan vindt en heel veel plezier met het luisteren.
Onze eerste zoon is overleden en met bijna 40 weken zwangerschap. Ik heb de eerste keer gezegd tegen hem van als ik kon ruilen dat ik mijn zoon aan jou terug kon geven en dat ik in het graf kon gaan liggen, had ik dat gedaan.
En in hoeverre heeft deze ervaring invloed op de moeder die jij nu bent? En
bij de eerste dacht ik echt vaak van ik trek een deken over me heen. Ik ben er vandaag niet. Ja. Zoek het allemaal uit, maar ik doe even niet mee.
Rauw zonder verlies eigenlijk.
Iemand zei een keer ook bij ervaringen, soms krijg je gewoon iets op je brood en dat heb je gewoon op te eten.
Als dat gebeurt, dan staat er ook een ongelofelijke kracht in je op die precies weet, dit wel, dat niet.
Oh ja.
Jou wil ik niet zien, jou wil ik wel zien. Ik wil dat je dit voor me doet en dat moet stoppen.
Welkom Kirsten en hoi Nicole. We zitten hier vandaag met z'n drieën, gezellig, in de yogazaal, in een soort kringetje met z'n drieën.
Hmm.
En we hebben vandaag Kirsten te gast. En het leek me leuk om je eerst even wat beter te leren kennen aan de hand van wat korte vragen, waar je eigenlijk zo diep of zo oppervlakkig op in mag gaan als je zelf wil. En de eerste vraag die ik had bedacht is, hoe denk je dat vrienden of jouw omgeving jou omschrijft?
Oh gosh. Tja, dat ligt er denk ik heel erg aan wie je vraagt.
Ja?
Ja, het ligt er denk ik heel erg aan welke kring, zeg maar, je vraagt. Als je het aan mijn gezin vraagt, dan denk ik dat ze zeggen dat ik vrij direct ben. En vrij... ja, direct, eerlijk, open, dat.
Ja?
Ja. Intens.
En als je het aan vrienden vraagt, krijg je dan een ander antwoord, denk je? Of?
Als ik het aan... Het ligt er ook weer aan wie, natuurlijk. Mm-hmm. Als ik het aan mijn goede vriendinnen vraag, dan denk ik dat ze heel erg mijn diepte kunnen waarderen en... Het doorgaan of doorzetten. En ja, een soort geloof. Ja, het is een beetje een raar woord misschien. Maar een geloof in mijn pad. En in ook in hun pad. Of in hun... wat ze te doen hebben.
Yeah.
Ja. Dus yeah. Daar zo positieve, sprankelende. Dat daarin te... begeleiden of te ontmoeten en elkaar te zien en dat.
Ja,
ja.
Mooi.
En ik denk als je het aan mijn collega's in de school zou vragen, krijg je weer een heel ander stuk. Dan denk ik dat ze zouden zeggen ondernemend, helder, duidelijk, weet je zo.
Meer zakelijke kant dan? Of,
Nou, niet zozeer zakelijk, maar wel doorpakken en... Ja. Iemand die een stip op de horizon zet en daar naartoe werkt. En ook wel de inhoudelijke kant van het vak. Hè, van, dus de diepte en de ontzettende rust. En,
ik hoor je wel overeenkomsten, maar ook verschillen. Het is grappig hoe elke groep mensen om je heen andere kanten belicht
ziet,
ook.
Ja.
Maar misschien ook andere kanten, waarbij je ook andere kanten van jezelf laat zien.
Ja, of leef.
Omdat het toch een wisselwerking is.
Zeker, ja.
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 Ja, want hoe lang kennen jullie elkaar?
Oh.
Geen idee.
6 jaar? zeven jaar?
Ja, zoiets. Misschien nog wel iets langer. Ik weet, sowieso is Bindi altijd wel op mijn scope geweest. Mm-hmm. Als een inspirerende en fijne plek. Dus heb ik altijd mijn nieuwsgierigheid gehad. Ja, zoiets misschien wel. Hè? Ja.
Ja.
Maar wat is kennen, hè?
Ja, ja. Ja, want hoe zou jij Kirsten omschrijven? Die zei, ja, ik herken me
zeker als, ja, nee, zeker. Direct. Mm-hmm. Intens ook. Ja. Maar heel... ik voel me bij jou direct heel erg thuis en heel veilig.
Mm.
Ja. Bij jou heb ik echt het gevoel dat ik... Dat ligt natuurlijk ook aan mij. Maar bij jou heb ik echt het gevoel dat je helemaal jezelf kan zijn zonder dat jij daarover gaat oordelen.
Mm. Ja,
natuurlijk heeft iedereen een oordeel, maar het is allemaal goed. Ja, het is heel integer. Ja.
Hmm. Leuk om te horen. Ja, ja, dankjewel.
Ja.
Ja. Ja. We moeten vaker dit soort interviews doen. Ja, dat had ik
ook niet meer weten. Goeie opzet. Ja. Een vriend of vriendin erbij en dan elkaar een beetje complimenten geven. Ja.
Ja, ik kan wel voelen dat het, dat het echt land, bodem heeft. En dat is ook wel, dankjewel. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een mooie is naar de volgende vraag. Want waar ben jij trots op?
In mezelf, bedoel je?
Nou ja, het eerste wat in je opkomt eigenlijk.
Poeh. Jeetje. Trots. Jemig, dat is wel een hele grote vraag.
Het kan groot of klein zijn natuurlijk.
Nou, wat Nicole nu teruggeeft bijvoorbeeld, dat vind ik wel echt iets... Ja, trots vind ik een beetje een... dat kan ik in mezelf waarderen, laat ik het zo zeggen. Ja. Mm-hmm. En... ja.
Wat doet het woord trots met jou dan?
Ja, dat geeft iets alsof ik me verheven voel of zo.
Ja.
Alsof ik dan daarin beter zou zijn dan of zo. Dat is zo'n soort leeuw die je trots, weet je wel. Maar dat voel ik... Ja, nee, daar heb dat is vol. Nee. Gaat mijn haren wel recht overeind staan.
Ja, dat ken ik wel.
Ja, dus de waardering. Wat ik waardeer is inderdaad dat. Dat open, ontvankelijke... naar mijn kinderen bijvoorbeeld, hè, echt zo... de vermogen hebben om bij hun te kunnen zijn tijdens het opgroeien in verschillende fases van hun leven.
Ja.
Met mijn partner, dat het is ook ups en downs en het leven voltrekt zich aan ons, zeg maar, om daar elke keer doorheen te werken. Ja, dat zijn wel dingen waar ik, wat ik heel erg kan waarderen, dat we dat kunnen doen. Ja. Zo, ja.
Snap ik.
Dat we dat, ja.
Ja. Dit is denk ik een iets luchtigere vraag, maar ik vind deze altijd heel leuk. Wat is jouw favoriete plek in huis?
Oh jee. nou, dat zijn er meerdere.
Ja, dat is een goed teken op zich.
Ja. Mijn favoriete plek in huis op dit moment, de afgelopen paar weken, is op de bank.
Mm-hmm.
Met het zicht naar buiten. Dus... het zit net om een hoekje, dus daar is het veilig. Daar komt geen deur op uit, dus er kan niemand onverwacht zeg maar in mijn blikveld komen. En we hebben ontzettend grote ramen en we zien alleen maar groen en bos en vogels en bomen.
Mm-hmm.
En daar kan ik echt zo soort naar buiten hangen, turen met mijn ogen en tot rust komen.
Yeah.
En een theetje en dan even niks.
Ja.
Dus dat is een van mijn favoriete plekken. En zo'nzelfde plek heb ik buiten ook. Dus buiten aan de tafel.
In de tuin
ook weer helemaal groen. En ja, vooral dat. Dat brengt mij tot rust.
De natuur.
Ja, en de slaapkamer in de zin van geen prikkels. Er zijn gewoon, dat is zo zen en rustig mogelijk. Dus gewoon dat vooral. Geen prikkels.
Ja.
Ja.
Dus al die plekken zijn dus... Prikkelvrij.
Ja, nou ja, de tuin en het groen is natuurlijk meer structuur, zeg maar, in de ogen. Maar dat ken je zelf waarschijnlijk ook wel. Als je in een bos wandelt, dan is er niet zoveel... je kan je wel met je ogen kijken, maar je ziet... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het komt tot rust.
Ja, precies. Er komen misschien minder onverwachte dingen dan of zo. of minder grootse.
Ja, je kan je ogen laten dwalen. Hè? Ja. Ja. Je blik blijft niet steeds op iets hangen wat dichtbij is. Ja.
En het is ook in die beweging van de natuur, het is ook helemaal hier en nu. Dus of er nou een vogeltje binnenkomt fladderen, dan, dan is dat het. Oh, oké, dat is dan nu. Dus dat is, brengt ook heel erg in het nu.
Ja, dat is waar.
Of een windvlaag die langskomt, of ineens een hert die op mijn pad staat, of een vos die langskomt, of een, weet ik veel, een slang over het pad. Of het, dat is allemaal hier en nu. Dat, dat is niet, kan ik niet bedenken, kan ze ook niet bestellen. Nee. Zo, hert, kom nu.
Ja,
nee.
Kom
nee. Ja, dus er zit van alles
kwestie
in.
Kwestie van tijd voordat dat uitgevonden wordt, denk ik.
Ja, het is echt overgave aan wat er is.
Ja.
En of het nou gaat regenen, of er komt een windvlaag, of... Nou, maakt niet uit. Dus dat is,
mooi. En welk advies zou jij jezelf het liefst willen geven als je terug kon in de tijd? En naar een moment dat je dat nodig had? Of gewoon naar wanneer je jong was?
Grappige vraag. Ja, dan ga ik even terug naar mezelf als kind. En dat advies heb ik mezelf gegeven. Dat is, volgens mij hebben we het er vaak over gehad. Het komt goed. Het komt goed.
Yeah.
Het komt echt goed. Zo, ik heb als kind echt kunnen voelen van hoe slecht dus aanhalingstekens de omgeving ook is, of de bodem waarin ik in geland ben ook was, ergens heb ik altijd gevoeld van, het, uiteindelijk komt het goed. Als ik hier doorheen kom, en dan... Dus ik heb dat zaadje, zeg maar, die parel die iedereen volgens mij in zich heeft, ergens kunnen bewaren, ergens een plekje in mijn lichaam kunnen bewaren. En ik wist van, als dan de ruimte komt en de tijd komt, en dat valt in goede bodem, zeg maar, waar het echt water kan krijgen en het kan gaan groeien, dan komt het goed. Het was al goed toen, in de zin van het zaadje was er en alle ingrediënten en kwaliteiten, en die waren er. Ja, dat vooral. En ik wist het. Een soort,
een soort hoop wel?
Nee, het soort, ik voelde dat er een soort, dat ik begeleid werd daarin.
Ja.
Ja.
Oh ja, dat, nou, dus dat gewoon, komt een beetje terug uit jouw aflevering eigenlijk.
Ja, dat je gewoon een, je hebt gewoon een weten.
Ja, dat, een diep weten.
Ja,
en
je
ook,
hebt een diep weten.
Ja, en ook voel ook echt die begeleiding van dat ik soms gewoon gestuurd werd of geduwd werd. Letterlijk geduwd werd een kant op. Of,
En dat komt gelijk terug eigenlijk op het woord trots. Want dat betekent dus, als je trots op iets bent van jezelf, dan lijkt het net alsof je dat zelf heel erg... Tenminste, zo is het bij mij. Alsof je het zelf echt hebt gedaan. Terwijl je voelt je vaak begeleid of gedragen. Ja. Dus het is niet iets wat jij per se zelf doet.
Nee, het is iets wat door mij heen komt. En wat de vorm heeft in dit fysieke lichaam. En in, gemanifesteerd wordt in het aardse bestaan.
Ja.
Maar het is niet iets wat ik doe of maak.
Nee, dus dan is daarin het woord trots. Dus niet op zo'n
plek.
Heb je dat altijd al zo gevoeld? Ook als kind voelde je dat... dat begeleidende heel sterk? Of heb je daar naar dat gevoel ook een beetje misschien moeten zoeken of dat ruimte kunnen geven?
Nee.
Nee?
Nee.
Dat grappig.
Ik wist het.
Ja.
Nog steeds.
Ja.
Het team wordt alleen maar groter.
Ja? Oh, zo voelt dat.
Ja. Of anders gezegd, misschien stel ik me er nog meer voor open en ben ik er nog gevoeliger voor geworden. Ik weet het niet hoe het zit.
Omdat
maar...
je het een oor biedt. Wordt de boodschap ook luider misschien?
Ik weet het.
Heb ik altijd het gevoel bij intuïtie dat hoe meer er naar luistert, hoe sterker het ook de boodschap wordt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Mooi. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? En daarmee gaan we eigenlijk een beetje over naar de vragen waar je wat dieper op ingaan, als je dat wil.
Oeh, een dag uit het leven van Kirsten.
Godzijdank.
De wekker gaat.
De wekker gaat. Of nou, voor de wekker staat er al een kind naast mijn bed. Of niet. Ja, het is zo verschillend. Het is maar net waar ik wakker word. Hoe mijn dag eruit gaat zien. Dus maar als ik thuis ben met de kinderen en mijn partner en ik heb een werkweek, zeg maar, dan, en de schoolweken, dan gaat de wekker, dan gaan we met z'n tweeën zorgen dat de kinderen naar school gaan. En dan ga ik alle rituelen die daarbij horen. En dan hebben we er al een halve dag op zitten voor je gevoel. Hè? Want soms gaat dat niet allemaal even smooth.
Hoe vroeg vindt dit plaats?
Nou, rond 7:00.
Oh ja.
En dan daarna, als de kinderen om 8:00 de deur uit zijn. Of tot voor kort fietsten we ze ook nog naar school elke dag. En nu gaan ze sinds kort zelf. Dus dat ze ook loslaten.
Ja.
Oh, is dat eng?
Ja, in het begin vond ik dat wel heel eng. Dacht ik echt, jeetje, nou kan ik niet meer zien of het veilig is voor ze. Ja, en het is vertrouwen van, ik heb ze jarenlang begeleid en gefietst en nu moeten ze het zelf gaan doen. Dus dat vond ik wel echt een ding in het begin. Mm-hmm. En nu vind ik het eigenlijk heerlijk.
Ja,
nou voel ik,
iets meer ruimte.
Heb ik een 20 minuten, 30 minuten extra.
Ja, dat kan als
ja, dan. En dan maak ik mezelf klaar om naar de praktijk te gaan. En dan ga ik om 9:00 starten met sessies geven.
Wat voor sessies zijn dat?
Ik geef rebalancing sessies. Dus mm-hmm. ik begeleid mensen in hun persoonlijke ontwikkelingsproces. Mm-hmm. Via het lichaam. Dus ik, van oorsprong ben ik fysiotherapeut. Sinds... ik wil hard nadenken. 20 jaar of zo, weet ik veel. Nee, 16 jaar of zoiets ben ik een rebalancer. En doe ik dat. Mm-hmm. Dus
En dat, in wat voor manier is dat met fysiotherapie te
helemaal
maken?
Niks.
Helemaal niks. Nee. Gewoon een ander pad erin geslagen. Ja.
Nou, wel in de zin van, ik ben heel blij dat ik die studie gedaan heb en dat ik het lichaam door en door ken. Mm-hmm. Dat ik echt met mijn ogen dicht kan reizen door het lichaam. Daar ben ik heel blij om, dat die basis daar ligt, voor mij persoonlijk. Ja. En rebalancing gaat veel meer over de persoonlijke ontwikkeling. Dus mm-hmm. transformatieprocessen. Echt iemand begeleiden als je vastloopt in je leven, of als je meer inzicht of meer bewustwording wil krijgen op je persoonlijke proces. En dan via het lichaam. Dus.
Ja. En komen mensen dan met bepaalde hulpvragen naar je toe?
Ja, zeker. Mm-hmm. Ze hebben vaak wel een hulpvraag. Alleen die hulpvraag, maar dat vertel ik ze niet. Ik moet even uit de podcast knippen.
Yeah.
Dat vertel ik ze niet van tevoren, want dat is wel een vraag. Yeah. Maar ik werk altijd vanuit het hier en nu. Yeah. Dus wat er die dag, als ze komen, zich aandient, mm-hmm. dat is voor mij de ingang.
Ja.
Dat is, je hebt het zelf ervaren. Ja. Dus, we kunnen van alles bedenken waar we aan willen werken. Maar mm-hmm. als dat niet bovenop ligt of de eerste laag is, dan werkt het voor mij niet.
Nee, dan zit er als het ware ook iets in de weg.
Ja,
en dat kan echt per dag verschillen.
Ja.
Dus wat vandaag heel belangrijk is en heel erg veel aandacht nodig heeft, kan morgen heel anders zijn.
Ja.
Ja.
En erop te vertrouwen, dat vind ik het mooie van rebalancers zijn. Dus je hebt sessies van 1,5 uur, of ik geef 1,5 uur. De meeste rebalancers geven 1,5 uur sessies. Dus je hebt echt de tijd om, anders dan bijvoorbeeld bij een coach of bij een psycholoog, 3 kwartier. Ja. Je hebt echt de tijd om echt de diepte in te vallen.
Ja.
En dus ook te laten ontstaan vanuit wat er wil ontstaan. Mm-hmm. Niet wat je doet, maar wat er vanzelf zich wil ontvouwen. Om het te laten gebeuren.
Ja.
En
Hoe ziet, ik weet niet of je daar iets over kan vertellen, maar mm-hmm. ik heb niet direct een beeld nu bij zo'n sessie hoe dat eruit ziet. Lichaam, persoonlijke ontwikkeling. Ik snap ergens hoe dat samengaat, maar ik zie het ook wel een beetje als losse dingen. Dus hoe ziet zo'n sessie er, of kan dat eruit zien? Kan me ook voorstellen dat het overal weer of bij iedereen iets anders is?
Zal ik hem... wat net gebeurde voordat we met de podcast begonnen, gingen we met z'n drieën even zitten. Hè? Even landen, even aarde. En ik vertelde al dat ik om 5:00 was opgestaan om redenen. En doordat we even gingen zitten, dan ga je dus naar beneden met je energie. En toen voelde ik dus hoe moe ik was. Dat kan Kirsten, als ik een sessie bij haar zou doen, kan dat dus als ingang nemen van... Waar voel je dat in je lichaam? En wat er dan uit kan komen is bijvoorbeeld waarom ik zo moe ben. Dus dat ik bepaalde patronen in mijn leven heb waardoor die moeheid wordt veroorzaakt. En daar kun je dan verder aan werken. Zo was voor mij onder andere die ervaring ook.
Mm-hmm.
En ik vertel het echt heel kort en heel sumier. Maar dat geeft voor mij een beetje weer hoe je je lichaam als ingang neemt om uiteindelijk bij de verdere laag te komen.
Ja, zeker. Ja, dus, ja. En het kan bijvoorbeeld ook zijn frustratie. Mm-hmm. Als iemand binnenkomt en je is gefrustreerd over wat er gebeurt. Oké, hoe is het met
die... Dan voel je eigenlijk die energie al.
Ja, ja. En dan vooral ruimte geven aan die frustratie, mm-hmm. aan wat er is. Want dat is vaak, willen we daar vanaf en willen we dat niet voelen. En dan gaan we dat wegdrukken. En dan mis je eigenlijk de doorway naar de laag dieper.
Ja.
En hetzelfde is met boosheid of met energie of geluk. Mm-hmm. Of weet ik, wat maakt niet zoveel uit.
Ja.
Of met verdriet of... maakt niet uit wat er bovenop ligt.
Ja.
Hè?
Ja. Ik heb wel eens, volgens mij heb ik dat zelf ook uit een podcast, zei iemand van mensen zijn een soort pijnontlopende wezens. Merk je ook vaak dat dan die emotie die bovenop ligt dan iets is van woede of pijn waar mensen heel hard voor weglopen?
Ja, ik moet even nadenken over jou of de uitspraak.
Ja,
hè?
Ja.
Van, volgens mij, tenminste dat als je het al in een structuur of patroon zou kunnen gieten, dan gaat het vooral over de pijnen die je als kind hebt ervaren, mm. waar je heel erg alleen in was mm. als kind en waar we als ouders of in, hè, toen wij klein waren, geen begeleiding op hebben gekregen.
Yeah.
En dat was dus heel lastig om dat te kunnen dragen als kind. En dat wil je dan het liefst ook niet meer voelen, dan ga je gewoon wegstoppen.
Yeah.
Maar als er iemand bij kan zijn, en of dat nou een rebalancer is of je partner die helemaal dat verwelkomt, dat maakt niet zoveel uit. Als dat ruimte kan krijgen en dat kan echt gevoeld worden, mm. dan kan je die lagere, die diepere lagen in.
Ja.
Ja.
En je hebt zelf ook kinderen. Pas je dat daar ook toe?
Absoluut.
In
de opvoeding? Ja. Ja, dat doe ik. En tegelijkertijd gun ik hun ook hun eigen strategieën om er soms bij weg te blijven.
Ja.
Dat is ook wat ik hun ook zie doen. Dat ze soms bij moeilijke emoties niet willen zijn.
Mm-hmm.
Omdat ze hun goed recht.
Ja.
Weet je, dat, ze hebben diezelfde structuur op te bouwen.
Ja. En heb je concrete dingen die je dan toepast? Die misschien ouders die luisteren ook zouden kunnen toepassen om hun kinderen die ruimte te geven voor emoties die zich aandienen?
Om er doorheen te werken bedoel je met mijn kinderen? Nou, wat ik wel eens doe, is mijn dochter heeft bijvoorbeeld een zitzak in de kamer. En ze was een tijdje geleden heel boos over een vriendinnetje. En dan komt ze mokkend binnen en dan krijg je natuurlijk een linkse hoek. En je denkt, dan krijg ik hem natuurlijk. Ja. Schatje, is er iets? Nee, helemaal niks. Nou ja, en dan gaan we het over hebben. Dan blijkt dus uiteindelijk dat er op school iets gebeurd is. Dat er een vriendinnetje iets had gezegd of... juist niks had gezegd, dat maakt niet uit. In ieder geval, zij was daar gefrustreerd over. En toen zei ik, nou, volgens mij ben je heel boos. Ja, ik ben heel boos. Oké, zullen we even naar boven gaan? Wat gaan we dan doen? Ik zeg, nou, laat maar zien hoe boos je bent. En dan zeg ik van, nou, dit is de zitzak.
Ja.
En dat is je vriendinnetje. Wat zou je het liefst met haar willen doen? Ik zou haar het liefst... Mag je niet zeggen, hè, mama? Want het is, ik ga het niet echt doen. Nee, we gaan het niet echt doen. Maar wat voel je? Ik ben heel boos. Ik zou er wel willen schoppen.
Ja.
Oké, schop er maar. Zegt, zij voelt dat nu niet, alleen jij mag wel voelen wat jij voelt. Jij mag wel echt voelen dat je de haren uit haar hoofd zou willen trekken.
Ja.
En dat heeft ze gedaan. Hè, daar ben ik bijgebleven. En toen vroeg ik aan haar van, goh, voel je je nu? Ja, het is wel heel fijn. Het lucht wel op.
Ja.
Oké, ben je nu nog boos op dat meisje? Nee, eigenlijk niet. Nee. Weet je, dat zijn die kinderen
van
dan.
Niks intussen.
Volgende dag wil je spelen.
Ja. Heerlijk.
Ja.
Ja, het goed. Oh, ja, ik snap wel inderdaad, omdat je dan niks rekening hoeft te houden met wat je hebt aangeleerd. Van je mag de ander geen pijn doen.
Precies.
Probeer je woorden te gebruiken.
Ja.
Dat zoiets heel erg kan helpen. Dat je dan al die drempels soort van opzij mag gooien.
Ja, en het is ook waar. We leven natuurlijk wel in een maatschappij, een sociale maatschappij, waar dat je kan niet zomaar de haar uit iemand kop trekken of de ogen eruit krabben of iemand zomaar verrot schoppen als je het echt niet mee eens bent.
Het is zelfs zo dat je eigenlijk, er wordt niet van je verwacht dat je emoties toont. Dus dat je niet toont dat je boos bent of gefrustreerd.
Nee.
Dat is in Nederland eigenlijk wel.
Ja. Maar we voelen het allemaal wel.
Cultuur, we voelen het allemaal wel, ja.
Ja. En ik vind het heel fijn als daar wel ruimte voor is, want daarmee kan ze ook haar kracht voelen.
Mm-hmm.
Daarmee kan ze ook voelen hoeveel power er eigenlijk in haar is. mijn dochter nu als voorbeeld, maar mijn zoontje precies zo. Op misschien net iets andere manier, maar net zo powerful. Ja. Ja.
Hoe oud zijn jouw kinderen?
9 en 12, bijna 13. Ja.
Oh, ja. En dan is je dochter de oudste.
Ja, ja. De oudste levende.
Oh ja. 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 Ja, want zou je daar iets over willen vertellen? Want je hebt 2 kinderen, maar ja. Eigenlijk heb je meer kinderen, om het zo maar even te zeggen.
Ja, ja. 4.
4, ja.
Ja. Ja, wat wil je weten?
Ja, wat voor verhaal zit erachter? Want je geeft aan je oudste levende dochter. Dus je hebt eerder een dochter gehad.
Een zoon. Onze eerste zoon is overleden. Mm-hmm. En met bijna 40 weken zwangerschap. Oké. En toen is daarna is mijn dochter geboren en daarna heb ik een miskraam gehad. Mm-hmm. Dus ik zou je ook mee kunnen tellen als ziel, zeg maar. Mm-hmm. En daarna heb ik nog een zoontje gehad, die heeft 20 weken in de buik gezeten. En toen is de jongste geboren.
Ja.
Dus, ja.
Wel een heftig pad.
Zeker, ja.
Ja.
Ja. Ja. Heel intens en heel... ik ga een heel gek woord gebruiken. Heel rijk.
Ja?
Ja.
In de zin van?
Ja, weet je, het is zo een rollercoaster van het leven waar je dwars doorheen moet. Mm-hmm. Tussen de aanhalingstekens moet je, wordt gedwongen om alles er doorheen. Je gaat door alle emoties en ervaringen van het leven heen. Het leven en de dood bij elkaar tegelijkertijd eigenlijk. Ja, ja, dat is zo intens. En dat maakt voor mij... ook het leven rijk. Om dat te mogen en te kunnen ervaren. En te doorvoelen. En het aan te gaan. En ja, het is niet leuk als je er middenin zit. Nee. Echt niet. Kan je zeggen dat ik echt ter aarde zelf mijn graf in ben gestort. Ja. Maar ja.
Ja, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Ja. En in hoeverre heeft jouw beroep eigenlijk iets voor jezelf kunnen doen op dat moment?
Ja, goede vraag. Ik weet nog inderdaad, ik was net afgestudeerd rebalancer. Mm-hmm. Moet ik even rekenen. 2 of 3 jaar, zoiets. En ik weet nog dat, want ik ben toen nadat ik afgestudeerd was, gelijk in de school blijven hangen. Mm-hmm. Als docent. En het docententeam kwam natuurlijk ook om... op de avond waken. En ik weet nog dat ik tegen mijn collega's zei... als ik niet de school had gehad... als ervaring... Hè, dus die 3 jaar persoonlijke ontwikkeling... en zoveel heb kunnen ervaren... binnen de rebalancing school... dan had ik deze hele geboorte en sterfte... zo anders ervaren. En ik kon nu echt in mijn lijf zijn... en het helemaal doorvoelen. En alle vezels konden rouwen... en huilen en blij zijn... en alles mocht er zijn.
Ja.
Het was en grote extase, want het was ook heel mooi en heel licht en heel... We hadden het net over die begeleiding, hè? Het was heel erg begeleid door, ik weet niet hoe je dat wil noemen, je gidsen of je begeleiders of je spirituele team, give it a name. Daar hebben we ons echt aan overgegeven en... daardoor zo intens en mooi ervaren. En hartverscheurend. En verdrietig. Alles. Ja. Ja.
Snap ik.
Ja, het is echt, het raakt me ook als ik het zeg. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En het geeft ook... dat klinkt misschien ook gek. Maar als ik nu mensen begeleid die op diezelfde bodem zijn gekukeld. Hè? Omdat ik zei net van, je kukkelt je eigen graf in. Dat was bijvoorbeeld op deze 2 momenten. Dat je een kuil moet graven om je kinderen in te begraven. Ik ben daar zelf in gekukkeld. Leg mij er maar naast, weet je. Ja. Voer mij maar af. Ik ben klaar. Ja, en dus dan is het echt de absolute bodem van... Ja. Wanhoop en radeloosheid en hoe verder en zoveel pijn en verdriet. En dat dient mij ook in sessies.
Ja, dat je mensen begrijpt.
Ja, want als mensen... Kijk, ik had gelukkig een soort team om me heen. En vrienden en vriendinnen om me heen die mij konden omhullen. Mm-hmm. En daar ook gewoon echt konden zijn. Maar niet iedereen heeft dat.
Nee.
En hoe fijn is het dan, bijvoorbeeld als ze bij mij komen in sessies, dat ik gewoon weet waar ze uitgaan, hoe pijnlijk dat is en hoe dat voelt. Dat is, ja, dat vind ik altijd weer heel bijzonder om daarbij te mogen.
Rijk dan eigenlijk.
In die zin, ja. Dat bedoel ik met rijk. Ja.
Ja, ik snap het.
Ja.
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 En in hoeverre heeft deze ervaring invloed op de moeder die jij nu bent? Een hele brede vraag.
Dan kan je beter over 10 jaar aan mijn kinderen vragen als ze in therapie gaan. Mijn moeder zat mij op mijn nek, want die was bang. Nee. Ik weet het niet. Ik, ja, ik weet niet of dat iets in mij is of dat het met deze ervaring te maken heeft. Maar ik denk wel dat ik in het begin vooral overbeschermd werd en... alles moest goed geregeld worden. Mm. En, ja, tot ik in de gaten kreeg van ja, dat werkt niet. Het is, ja.
Maar dat lijkt me heel moeilijk om dat los te laten. Want je snapt het rationeel wel, maar om dat daar daadwerkelijk ook gevolg aan te geven.
Ja.
Want je denkt dat er dus iets ergs kan gebeuren en dat moet je dan dus loslaten.
Nou, gek genoeg heb ik... ja, dat begint natuurlijk al, hè, toen de eerste... was overleden en ik werd zwanger van Lieke, van mijn dochter, van de tweede. Dan, ik kreeg heel vaak de vraag van, ben je niet bang dat het nog een keer gebeurt? Mm-hmm. En we hadden het net over weten. Ik wist gewoon, zij gaat komen.
Yeah.
Want zij zat al hier toen de eerste geboren werd, weet je. En ik voelde haar aanwezigheid en ik wist, zij gaat komen. En dan gaat zo'n heel circus in het ziekenhuis lopen van controles en gynaecologen. Met alle goede bedoelingen en heel blij dat het er is. En ik wist gewoon, zij gaat komen. En ook daar moest ik haar begeleiden, dat ze zelf haar moment mocht kiezen om te komen.
Ja.
Dus ik had vanuit angst bijvoorbeeld kunnen zeggen wat de gynaecoloog voorstelde. Nou, weet je, hebben ze hebben, zullen we met 37 weken gaan halen?
Oh ja.
Ik zei, nee, gaan we niet doen.
Eigenlijk heel erg uit angst handelen ook.
Ja, ik weet niet, het zou beide kunnen zijn. Ik denk vanuit, misschien vanuit angst, hebben is hebben, maar ook vanuit zorg van... Ja. Nou, dan weet in ieder geval zeker dat ze er is. En ik voelde, nou nee, dat bepaalt zij. Dat gaan wij niet over.
Nee.
Echt een hoe? Ja, nou dat vertrouwen.
Ja.
Over dat stemmetje wat ik als kind had van het komt goed. Dat voelde ik daar ook.
Ja, mooi.
Ja.
Maar je merkt het dan ergens wel in je moederschap. Maar kan je misschien ook weer... relativeren? Of...
Ja, want ik zag door haar heen en ook later door mijn zoon. En nou, toen gebeurde het dus nog een keer. Dat is dan ook wel bizar eigenlijk, dat je nog zo'n tweede...
Wist je dat ook? Voelde je dat of niet?
De tweede?
De tweede keer dat het gebeurde?
Dat misging, bedoel je? Ja, dat is ook bijzonder. Ik voelde, ik wist het. Ergens deep down. Omdat ik hem op een gegeven moment niet meer voelde. En toen gingen mijn collega's me heel bemoedigend toespreken van... Nee, dat is je eerste ervaring geweest, weet je. Ja, dat is echt... En ik wist gewoon, nou, het zit niet goed.
Ja.
En dan, nee, maar het is je eerste ervaring geweest. Daar ben je bang voor. Wat is de kans? Ja, als de kans is 0,0, niks, nada. Nou, maar ik wist het dat het niet goed was. En het was inderdaad niet goed.
Ja.
Dus daar ook te voelen van ja, je kan bemoedigend toegesproken worden, maar de waarheid, ja, hoe zeg ik dat? Het gaat door leven, het gaat door je heen, dus ja, daaraan over te geven.
Ja.
Dat is wel een klus hoor.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
En wat ik me altijd afvraag, ja, je omgeving speelt in die zin op zo'n moment natuurlijk een hele grote rol, want het is je vangnet en je steun.
Ja.
En ik vraag me altijd af, wat zijn de dingen of de momenten die helpen van anderen? Wat deden mensen goed waardoor jij er steun uit voelde? Of wat hielp jou het meest op dat moment?
Ja, goede vraag. Niks doen, alleen maar zijn. Gewoon aanwezig zijn.
Ja.
En vooral, ja, het klinkt heel raar. Maar gewoon niks doen.
Mm-hmm. Gewoon ook niks van jou verwachten misschien.
Nou, vooral niet voor mij gaan zorgen. Maar gewoon aanwezig zijn bij de pijn. En het ruimte geven aan het verdriet. En aan de letterlijk de verscheuring die in je fysieke lichaam ook echt plaats. Het is echt rauw. Het is echt een gat die geslagen wordt met een, hè, met een rauwe rand. En dat gewoon te voelen. Ja, niet gewoon hoor, maar dat is heftig. Ja. Maar...
dat doe je niet gewoon even natuurlijk. Nee.
Dat snap ik wel, want mensen willen...
Oplossen.
Ja. En dat is er soms is het gewoon naast je zitten en je hand vasthouden en, of zo. En niks.
En huilen. Gewoon tijd geven om te huilen. Ja. Gewoon huilen. En dat je mag huilen. Mm-hmm. Weet je, we hebben ook vaak zo'n cultuur van... Nou, raap jezelf bij elkaar. Het is nu een half jaar geleden. Ja. Niet zeuren.
Er staat zogenaamd een tijd voor.
Ja. Kom op, doorgaan. Nee. Wat mij heel erg geholpen heeft, is dat mijn collega's hebben gezegd... Jij bepaalt wanneer jij terugkomt.
Ja. Ja.
En ruimte geven.
Ook, dat merk ik zelf ook wel vaak bij dingen om me heen die gebeuren. Dat op dat moment is daar heel veel aandacht voor. Mm-hmm. En dan later wordt er misschien ook niet meer over gepraat. Mm-hmm. Of niet meer naar gevraagd. Ja. Heb je dat ook zo ervaren?
Ja, van sommigen wel. Mm-hmm. En de anderen waren heel attent dat bij zo'n eerste verjaardag... Hè, dat ik dan appjes of kaartjes of wat dan ook kreeg. En dan... En bij sommigen is dat wel en bij anderen niet. Maar ja, zo'n eerste jaar na zo'n geboorte en sterfte ga je door alles heen. En dan het tweede jaar is het iets minder rauw en pijnlijk. En het derde jaar wordt het nog iets minder. Maar man, elke keer ga je weer door zo'n heel...
Een soort cyclus heen.
Proces heen, ja.
Ja.
Ja. En wat heel bizar was, dat noem ik dan ook wel begeleiding of sturing of ik weet niet hoe... Maar zowel mijn partner als ik hebben allebei... Ik heb een vriendin en hij heeft een vriend die hetzelfde hebben ervaren. Ja, het is bizar.
Ja.
Ja. Dus dat we allebei konden...
Die hadden het al ervaren voordat jullie het hebben.
Ja.
Ik wilde net wel wat vragen, maar ik slikte hem even heel. Omdat ik eigenlijk helemaal niet weet of het wel gepaste, maar... Wat ik mij afvraag, was er een verschil in jouw verdriet tussen de eerste keer en de tweede keer dat het gebeurde? Een verschil in de pijn?
Een verschil in de pijn. Ja, als ik eerlijk ben, was de eerste was natuurlijk voldragen en af en klaar om de wereld in te gaan. En helemaal mooi, supermooi manneke met krullen en ja. Nou, prachtig kind. Misschien omdat het natuurlijk ook de eerste ervaring was van de dood in mij te dragen en het dan nog te moeten baren. Dus alles voor het eerst, dat was zo ongelooflijk intens. En bij de tweede was het... En het was het eerste kind. Dat maakt ook echt uit.
Ja.
En bij de tweede geboorte... ben ik alweer helemaal door een heel ander krachtenveld heen gegaan.
Ja.
En bij de derde geboorte, waar het dus natuurlijk weer mis in ging... was het een geboorte met 20 weken. Dus die hele bevalling was anders.
Ja.
En het kindje was in die zin nog niet levensvatbaar. Hè? Ja, dus dat is echt anders. Plus daarbij, het zijn allemaal andere factoren. Ik had nog een dochter om voor te zorgen. Ja. Dat had ik bij de eerste niet. Bij de eerste was het gewoon... erin storten en wel voelen dat je... dat er borstvoeding op gang kwam. En al die gevoelens van willen zorgen, maar het niet kunnen. En bij de derde dus, de tweede die overleden is... had ik gewoon nog een dochter die gewoon 's ochtends wakker werd... en alle aandacht vroeg.
Gewoon
en
eigenlijk heel moest praktisch.
Het, heel praktisch moest het rouwen gewoon tussendoor.
Ja.
Gek genoeg.
Ja. Dat kan ook helpen dan, of niet?
Want daar had ik een kind om voor te zorgen en voor te leven. En bij de eerste dacht ik echt vaak van... ik trek een deken over me heen. Ik ben er vandaag niet. Ja. Zoek het allemaal uit. Maar ik doe even niet mee.
Ja.
Gewoon echt zo in een depressie beland. Ja.
Is er een moment geweest dat je... Is het verdriet langzaam minder geworden... waardoor je die deken van je af wilde halen?
Ja.
Of was er een dag dat je opstond en dat je dacht... Oké, ik leg nu de deken in de kast?
Nee. Nee, dat is echt tijd.
Ja.
Ja. En ja, dat is echt tijd.
Ja.
Dat spreekwoord tijd heelt alle wonden. weet niet of een kind verliezen ooit overgaat, maar nee. Het wordt wel anders.
Ja.
Ja. Ja.
En in hoeverre neem jij nu je zoon en je dochter mee in dat proces? Hebben jullie het er veel over thuis?
Veel niet. Maar we vieren de verjaardagen. Er hangen slingers, er is taart. Ze weten dat ze de tweede en de vijfde in de rij zijn. Dus ja. Dan zeg ik, als ik bijvoorbeeld de slip of de tong zeg, jij bent de oudste. Zegt ze, ik ben niet de oudste. Oh nee. Zo.
Yeah.
Of,
dus het leeft heel erg.
Ja, ze weten het. Het is onderdeel van ons systeem, van ons familiesysteem. Ze gaan mee. We hebben elk jaar een ritueel bij de grafjes en thuis ook om het te eren. En dat weten ze al. Ze gingen in de kinderwagen er al heen. Dus dat is gewoon onderdeel van ons gezin.
Ja.
Als ze het erover willen hebben, dan hebben ze het erover. Als ze erover willen huilen, dan huilen ze erover. Of, ik weet nog, dat was echt raar. Dat had ik met mijn vriendin ook wel erover. Onze kinderen liggen dus bijna naast elkaar begraven. En dan kwamen we daar met vier kleine kinderen. En die gingen verstoppertje spelen op de achter de grafstenen. Ja. Weet je, dat je echt denkt, oké, ja, hier groeien onze kinderen eens mee op.
Andere van de speeltuin.
Andere speeltuin. Doodnormaal, letterlijk.
Ja. Ja, maar ergens heel mooi.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja. En hebben jullie kinderen elkaar dan ook daarin gevonden? Of,
Je bedoelt de kinderen van onze twee gezinnen? Ja, zij weten dat natuurlijk door en door van elkaar. En zonder woorden herkennen ze de geschiedenis of het systeem waarmee ze te dealen hebben.
Ja.
Ja. En dat is, ze hebben wel een speciale band.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Bijzonder wel, ja.
Ja. En stel, er luistert nu iemand die zich hierin herkent, misschien hetzelfde heeft meegemaakt of iets soortgelijks heeft meegemaakt. Is er iets wat je diegene zou willen meegeven daarover? Of zou willen zeggen?
Het is zo persoonlijk hoe iedereen er zelf mee omgaat.
Mm-hmm.
Dat ik... dat is eigenlijk het enige wat ik zou kunnen zeggen. Zoek je eigen weg en wees trouw aan wat er voor jou klopt. Ik kan geen advies geven van doe dit of doe dat, maar echt volg echt waarvan jij het in diepste voelt van dit is hoe het voor mij voelt, dit is hoe het voor mij echt waar is, dit is hoe ik het wil doen, dit is hoe ik het vorm wil geven. Volg dat. Er is geen protocol of... Nee, dat kan ik niet. En ja, wees daar trouw aan. En als het al gebeurd is en het mocht niet zijn, of het mocht niet zijn, of je hebt iets daarvan gedempt of zo, geef het alsnog ruimte. Het geeft zoveel meer space, zoveel meer ruimte terug in je leven.
Om dat gevoel aan te gaan.
Ja, om dat echt te mogen leven en te doorleven. En ja. Ja. Ik zou niet weten wat ik iemand... Nee, wat ik als tip zou kunnen geven. Nee,
niet echt praktisch advies.
Nee, ben ik niet van.
Ja, maar dat is er misschien ook niet. Was dat er maar, toch? Als je die...
Nou, er is wel... Wat,
oplossen,
ja, nou wat ik wel gevoeld heb... En dat is wat ik hoop... Dat de mensen die kracht in zichzelf kunnen voelen... Is... Dat als op zo'n moment, hè, als dat gebeurt, dan staat er ook een ongelofelijke kracht in je op die precies weet, dit wel, dat niet.
Oh ja.
Jou wil ik niet zien, jou wil ik wel zien. Ik wil dat je dit voor me doet en dat moet stoppen. Dus je wordt heel scherp, vlijmscherp, messcherp, echt tjak. En dat kan heel bot zijn, maar voor mij was dat de enige manier om precies te kunnen volgen wat er nodig was.
Ja.
Ja.
Is dat gebleven, die scherpte? Is dat een man vraag?
Ja, ik geloof dat hij het wel zou hebben. Nee, ik denk dat het in het begin misschien nog wel meer was, dat het daarna weer wat milder is geworden. Maar ik heb jaren, nu nog steeds misschien wel, het gevoel gehad van... ja, weet je, wat de fuck kan mij nog gebeuren? Het ergste is al gebeurd.
Ja.
En dat is misschien ook wel de lef die ik vaak heb in dingen waar anderen misschien terughouden. Dat ik denk, ja, nou, gaat het mis? Ja, ach, pff, gaat het mis? Zien
we gaan
weer.
Het eigenlijk over, ja.
Nou,
ja.
Zo mis kan het niet gaan, toch?
Ja.
Ja.
Heb jij, je hoort wel eens van vrouwen die bijvoorbeeld niet zwanger kunnen worden. Hè? Dat ze het vertrouwen in hun eigen lichaam verliezen.
Mm-hmm.
Heb jij dat ook ervaren?
Sterker nog, ik heb een tijdje na de tweede, heb ik ook een tijdje niet zwanger kunnen worden. Omdat, dus ik snap heel goed het, dat gevoel. Omdat, nou, dat is een technisch verhaal, maar als je zo'n vroege geboorte hebt, dan komt de placenta vaak niet makkelijk mee. Dus die moest operatief verwijderd worden en daarmee is te veel weefsel weggehaald, waardoor een volgend foetus niet in kon nestelen. Dus ik ken die wanhoop van shit, het zou toch nu niet gebeuren dat het nu niet gaat lukken. Weet je, echt totale...
Ja.
Wat, ik ken mijn lijf toch? Ja. Dus het vertrouwen, jij vraagt het vertrouwen in je lijf. Ja, ik weet niet, Nicole, of het... weet je, soms is het ook zo dat... Ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Weet je, soms loopt het zo in een leven. Dat het niet gebeurt.
Ja.
En dan is dat net zo rauw en pijn. En alleen is het onzichtbaar.
Ja.
He, dat iemand geen kinderen heeft kunnen krijgen. Ik weet nog, toen mijn eerste overleden was... Toen dacht ik, what the fuck, bij de rij in de kassa. Ik dacht van, ja, niemand ziet nu dat ik moeder ben. Maar ik ben het wel.
Ja.
Hè? Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat zo'nzelfde ervaring is. Dat van, ja, niemand ziet dat ik graag moeder had willen zijn.
Ja.
Maar die wens en dat verlangen had ik wel.
Ja.
Of heb ik wel. Nou, dat is zo pijnlijk. Dat zijn van die onzichtbare...
Dat is een rouw zonder verlies eigenlijk.
Ja.
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 Ja. En ook terugkerend.
Ja. Ja. Dus absoluut.
Ja.
Ja, en ook daarin kan ik geen advies geven, behalve dan geef ruimte aan alles wat je voelt. En wees daar trouw aan. Wees daar trouw aan. Wat er door je heen wil komen, dat komt door je heen. Hou daarvan niks terug.
Mooi.
Nee, ja.
Ik zie jullie kijken. Ja. Jongens.
Wat een leuke podcast.
Zo'n vrolijke podcast.
Lekker luchtig.
Even anders zitten. Ja.
Nee, ja, ik denk ook dat dit soort ervaringen en dit soort woorden, dat kan voor heel veel ervaringen iets betekenen. Maar dat slaat
voor al het verdriet.
Precies,
alle pijn, alle rouw. Alle rouw. Hoe groot of klein dan ook.
Ja.
En zoals ik het ervaar, dat is ook inherent aan het mens zijn en het slijpen van onze eigen ziel en onze eigen parel. Volgens mij worden we alleen maar rijker in die ervaringen als we dat echt aangaan. En als we die, laten we het even ziel of parel noemen, dat we die ook kunnen slijpen. Die steen kunnen polijsten. Maar het gaat niet over voorkeuren van, is dit leuk? Heb ik daar zin in? Wil ik dit ervaren, ja of nee?
Ja.
Het gebeurt gewoon aan je.
En dat moet je eigenlijk een soort van die ervaring aangaan dan.
Ja.
Als we,
ja.
Iemand zei een keer ook bij ervaringen, soms krijg je gewoon iets op je brood en dat heb je gewoon op te eten. Punt.
Dat
vond
ik zo heerlijk praktisch.
Oh, oké.
Ja.
Soms heb je het gewoon te doen. Je hebt even geen keus.
Je hebt te verteren.
Een hele
je hebt te
verteren.
Ja.
Dan soms. Ja.
Ja.
Ja. En het mooie vind ik wel, want ik zie jullie sip kijken. Ja. Jullie gaan even down the drain.
Ja,
en ik zit hier best wel ruim.
Jij bent kwijt.
Ik ben er doorheen. Zo, dat is mooi. Nee, wat ik wil zeggen daarover is, het geeft uiteindelijk, heeft het mij ook zoveel levenskracht teruggegeven. In de zin van echt door die geput en door die ja, bijna depressie en dat niet meer zien zitten en radeloos gekte, weet je, al die dingen die zo moeilijk zijn om te leven, te mogen leven in deze maatschappij, die hebben me ook heel veel vreugde en passie en kracht en energie en rijkdom en hè, in de zin van ervaringen teruggegeven. En, ja. En dansen en lachen en whatever. Dus dat is, ja.
Ik ken een vrouw die heeft haar zoon verloren. Die is vermoord. In de Verenigde Staten was dat. En zij is door de yoga community toen opgevangen.
Hmm.
En zij zei, ze is er uiteindelijk ook doorheen gekomen. Maar zij zei, ze was het meest bang dat ze nooit meer in haar hele leven gelukkig zou zijn. Ja. Het gevoel ja. zou ervaren om gelukkig te zijn. Dat ja. was haar angst, zei ze.
Ja, ja. Die snap ik helemaal.
Ja.
Ja. Ik heb tegen mijn man gezegd, in die, toen het de eerste keer, de tweede keer trouwens ook, ik moet heel erg trouwens uitkijken wat ik zeg, want ik heb de eerste keer gezegd tegen hem van, als ik kon ruilen dat ik mijn zoon aan jou terug kon geven en dat ik in dat graf kon gaan liggen, had ik dat gedaan. Weet je, zo van, dan heb jij, kan jij doorleven.
Ja.
Dan offer ik mijn leven op.
Ja.
En zodat jij dat kan voelen. Ja, dat is dat,
bijna archetypisch.
Ja, zo voelen van, ja.
Ja.
En, maar daarin zit wel dat verpakt van, weet je, ik ben klaar hier op aarde. Ja. Het is gedaan.
Ja,
en,
ja.
Ja. Ja. Dus het is, ja. ik snap waar je doorheen gaat van het zinloos. Waar leef ik nog voor? Hè? Ja. Wat is hier nog?
Ja.
Vreselijk. Ja. Ja.
Weet je, in wat je nu zegt, dat ervaren mensen natuurlijk ook die echt depressief zijn. Hè?
Mm-hmm.
Die ervaren dus continu een zinloosheid.
Mm-hmm.
Ja, het is fijn dat je dat dus niet meer ervaart.
Nou.
Ja, wel?
Nou, het is wel met, maar minder heftig, maar wel met vlagen kan ik nog wel. Bijvoorbeeld in zo'n winter, dat is zo'n rauw en grauw. En dan denk ik, oké, ik kan nog wel vlagen ervan voelen. Ja. En dan de kunst is om me daar aan over te geven, om er niet tegen te vechten.
Mm-mm.
En, dus dat is één, niet tegen te vechten en daar aan over te geven. En ten tweede, echt goed voor mezelf zorgen en te weten, wat heb ik hier nodig? Oké. Okay. Licht, ik moet naar buiten. Beweging,
ja.
Naar buiten. Tegen iemand aan kunnen huilen of klagen of weet ik veel wat. Organiseer dat je iemand ziet. Weet je, dus dat is wel, ik weet inmiddels wel wat ik nodig heb.
Ja.
Ja. Ja, maar ik, ja, dat is heftig. En dan ook weer, Nicole, van wat is de oorzaak daarvan? Hè? Dat weet ik ook niet, maar. Kijk, dit gaat over een verlies, maar soms is een oorzaak ook gewoon heel gek hormonaal. Of,
ja.
of mis je een stofje.
Ja.
Hè? Dat is,
ja.
En dat vind ik echt heftig.
Ja.
Als dat de oorzaak is van een depressie, vind ik dat echt heftig.
Ja. Ja.
Dus dan voel ik wel van, ja, dat ja. is uit te zoeken. Hè?
Ja.
Daar heb je iets te doen.
Ja, nou ja, we hadden het heel even over. Hè? Als vrouwen in de overgang komen, dat mis je ook wel een stofje, heb je het gevoel. Nee, maar ik bedoel, ik heb ook in de overgang gezeten. En op een gegeven moment ging ik daar wat meer over googlen. Dat vrouwen ook echt werkelijk heel lang depressief zijn.
Ja.
Dat vrouwen zelfs zelfmoordneigingen ja. hebben. Als ja, ze in de overgang, gewoon
ja.
echt puur van de hormonen.
Ja.
Dat is toch helemaal niet eerlijk verdeeld?
Nee, ja, dat sowieso niet.
Ja, ja.
Ja, ook met menstruatie. Er
ja.
was laatst nog een artikel over dat het steeds meer bekend wordt. Hoeveel hormonen dan ook met psychische klachten kunnen doen.
Ja.
En dat huisartsen toch vaak vrouwen dan gewoon wegsturen, want het is PMS.
Ja,
ja en daar is heel veel aan te doen.
Ja.
Daar is echt veel aan te doen. Als je maar, ja, voor mij is het altijd de kunst om de juiste mensen te vinden die je daarin kunnen begeleiden.
Mm-hmm. Ja.
En dat is wel, als je het dan even terugkoppelt naar wat mijn vriendinnen dan over mij zeggen, ik ga wel tot het gaatje. Ik
ja.
ga uitzoeken tot ik weet ja. wat er aan de hand is. En ik moet, hè, want anders dan, ja, dan stop ik niet. Ik wil
ja.
echt weten wat er aan de hand is. Zodat ik het, dat ik niet onnodig daarom een beetje depressief ga zitten zijn.
Ja, ja precies.
Ja.
Ik vind er een verschil tussen goed voor jezelf zorgen en te zorgen dat je vitaal bent en de goede stoffen binnenkrijgt en goede hoeveelheid licht en beweging en zo. Ja, en als ik me dan kut voel, ja, dan voel ik me kut. Mm-hmm. Maar dan weet ik, ik heb wel goed voor mezelf gezorgd. En ik moet hier even ruimte aan geven.
Ja, precies. Dat je weet, oké, er zit niks anders meer op dan het aanvaarden eigenlijk. Dan het even voelen.
Ja, en ook te voelen van... Ik heb de dingen gedaan die binnen mijn bereik liggen, die ik kan doen. Ik heb uitgezocht hoe dat op celniveau zit. Ik heb uitgezocht hoe dat op hormonaal niveau zit. Ik heb uitgezocht hoe dat met voeding zit. Ik heb, weet ik veel, al die dingen heb ik dan uitgezocht. En dan denk ik, oké, daar heb ik invloed op. Nou, en dan is er best nog wel een middag dat ik denk, kut.
Ja, en dat mag ook.
Ja.
Want we hoeven ons niet elke dag goed te
voelen. Nee. En dat is wel waar rebalancing over gaat. Het gaat niet over je goed voelen. Het gaat over goed leren voelen.
Ja. En wij zijn zo gefocust op het jezelf op comfort. Elke dag goed voelen.
Ja.
We raken helemaal van slag als we ons niet goed voelen.
Ja, en dan moet je daarmee buiten als je gewoon wakker wordt en je denkt gelijk, dit wordt hem niet vandaag. Ik weet van mezelf, dan vind ik dat heel moeilijk om aan te gaan. Hmm. En dan ga ik gekke sprongen maken om naar dat gevoel uit te komen.
Ja.
Terwijl het, eigenlijk meestal werkt het helemaal niet, want dan komt het de volgende dag wel terug of de dag daarna.
Precies.
Ja, dus dat moet je dan ook even aan soms.
Ja.
En soms gaat het dan na een uur weg. Als je het accepteert. Ja.
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 Je hebt er ruimte aan gegeven en dat je gewoon even mag brullen.
Ja.
En
Ik heb, dat kennen jullie vast wel, het boek van Jan Geurts, Verslaafd aan liefde.
Ja. Ja.
Daarin stond een tip dat als je zo'n gevoel hebt waar je tegen wil verzetten, om dat dan jezelf de opdracht te geven om dat gevoel groter te maken. Dus dat je denkt, ik voel me vandaag niets nut, of ik voel me vandaag rot. Dat je dan tegen jezelf zegt, oké, dan ga je nu de grootste niets nut voelen die er is. En dan is het vaak gewoon weg.
Ja, en zonder oordeel, hè?
Want Dat is het idee erachter. Ja. Ja. Omdat dat oordeel, zegt hij, dat is dubbel lijden. Dan heb je en het oordeel en het eerste lijden. En dat vond ik een hele mooie soort praktische tip die ik nu soms toepas.
Yeah.
Soms werkt die, soms niet.
Ja. Maar dat is gelijk ook een soort relativeren en de humor die er dan bij zit.
Ja. Er komt een beetje humor er dan bij eigenlijk. Ja.
Humor relativeren.
Dat helpt enorm.
Ja, heerlijk. Ja. Zelf een beetje belachelijk maken.
Ja. Ook in rouw en in pijn en in verdriet. Maakt niet. In sessies gebruik ik het ook heel veel. Ik bedoel, niet gebruiken in de zin dat ik het actief doe, maar het gebeurt. Nee, maar het gebeurt. Dan komt er gewoon zo een opmerking doorheen. Die wordt gezegd. Hè, en dan zeg ik dat en dan ligt mijn cliënt in de deuk. En denk ik, en dat breekt wel de zwaarte van waar iemand dan zit. Of dat,
Ik ben volgens mij door mijn vragen heen, maar ik weet niet of een van jullie nog iets...
Zijn er dingen die jij nog wil zeggen? Dingen die niet aan bod zijn gekomen, die jij belangrijk vindt?
Over wat we net hebben besproken,
wat
hebben,
dan
bedoel
ook,
je?
Wat dan ook.
Tjeetje. Ja. Nou, wat voor mij heel belangrijk is geweest, en dat gun ik iedereen, is dat je je lichaam echt gebruikt als kompas en als instrument om te voelen en te ervaren wat er gevoeld wil worden. We zijn zo in deze maatschappij zo geneigd om ons, zeg maar, uit ons lichaam op te trekken naar ons hoofd en dat we hier leven, in het hoofd, vanaf hier, vanaf de nek. En dan vergeten we gewoon zo'n grote waarnemingsorgaan. En dat zou ik iedereen gunnen. Om veel meer. En je auto ga je ook naar de APK en die moet onderhoud en weet ik veel wat.
Ja.
Zorg voor je lichaam.
Ja.
En hoe je dat doet, alles draagt bij. Maar in de zin van je kan yoga gaan doen of je kan gaan hardlopen of je kan... vrijen, of je kan aanraken of raken of knuffelen met vrienden, of weet ik, maakt me niet uit hoe je het doet. Rebalancing, er zijn zoveel mogelijkheden, maar dat je echt leert dat je lichaam, en we hadden het net over hier en nu, je lichaam is altijd hier en nu.
Mm-hmm.
Het ligt niet.
Nee, dat
is het kompas.
Want als je aan iets vervelends denkt, reageert je lichaam met chemische stoffen. Terwijl je aan iets denkt wat misschien in het verleden heeft plaatsgevonden. Ja.
Ja, en andersom ook. Als er in het verleden iets heeft plaatsgevonden wat je niet hebt kunnen verwerken, dan zit dat ergens nog steeds op zo'n niveau in je lichaam.
Ja.
En dan, ook dat kan je weer aanraken en kan je ook weer vrijmaken.
Dat is ook zo bijzonder als mensen yoga gaan doen die dat nog nooit hebben gedaan. Dat er heel veel emoties vrij kunnen komen. Maar ook dat mensen ineens overal pijn ervaren in hun lichaam. En dat is niet omdat de yoga dan verkeerd voor ze is, maar dat ze ineens
gaan voelen.
Ja. Ja, dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
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 Ja, dat is hetzelfde met sessies. Als mensen bij mij voor sessies komen, dan vraag ik daarna natuurlijk hoe was het gegaan. En dan, soms is het heel vitaal en fijn, maar soms, ik was kapot naar die sessie. En denk, ja, dat was niet alleen nu, dat was er al. Ja, maar dat ben je extra gaan voelen, omdat we het aangeraakt hebben. Ja. Ja. Ja, dus in die zin heeft je lichaam je zoveel te vertellen, heeft zoveel verborgen informatie en wijsheid in zich. Ja, daar kunnen we nog een podcast over maken.
Ja, zeker. Nee, maar fantastisch. Je lichaam vertelt je alles.
Ja.
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 Ja, daar kunnen we zeker een podcast aan leiden.
Ja. Voor seizoen 2.
Ja.
Ja. Ja, dus dat... hoe zou ik dat zeggen? Kijk, zoals ik het ervaar, is mijn lichaam ook het voertuig van mijn ziel hier op aarde. Hè, dus ik kan via mijn lichaam hier op aarde manifesteren. Ik kan mij via mijn lichaam uitdrukken in wat er wil gebeuren. En dat is altijd, mijn lichaam is niet 10 jaar geleden of niet eergisteren, dat is nu.
Ja. En je hoofd kan 10 jaar geleden zitten.
En je hoofd zit soms nog, precies. Ja. Of is in de toekomst bezig met wat ik allemaal zou willen.
Ja.
Maar wat nog niet gebeurd is, nou, dat kan.
Mm-hmm.
Ja. En via, dat is ook het verschil zeg maar met doelen. Nee, je kan een doel op de horizon zetten.
Mm.
Je kan ergens naartoe werken. Of je kan via je lichaam gaan echt intrinsiek voelen. Dit is wat er voor mij waar is. En dat wil zich ontvouwen eigenlijk. Maar dan heb je te volgen wat er van binnenuit zich wil ontvouwen. En dat is vaak niet een doel op de horizon. Dat is een beetje hoe jij Bindi ook, een beetje het verhaal, hoe jij Bindi hebt op, laten ontvouwen. En dat is gebeurd. Dat had je...
Gewoon organisch.
Organisch, ja.
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 Maar het is ook grappig wat je net zegt, dat zeggen ze ook over manifesteren. Hè? Dus mensen werken wel eens met manifesteren door allerlei affirmaties te hebben. Maar een affirmatie is iets wat in je hoofd blijft hangen. En op het moment dat je iets wil en je gaat helemaal ervaren in je lichaam, helemaal voelen met de emotie erbij. Stel je voor, weet ik veel, je wil een ander huis. En dat kun je bedenken en elke dag zeggen, ik wil dat huis, dan blijft dat een wens. Maar als je zegt, ik heb dat huis, nou, dat is al iets meer. Maar op het moment dat je gaat voelen hoe dat huis is en hoe je in die tuin zit en hoe dat gras onder je voeten voelt en hoe dat huis ruikt en hoe het licht door de raam schijnt, ja, dan ben je er in je lichaam. Ja. Dus dan vindt dat nu plaats.
Mm-hmm.
Dus dan is dat manifesteren veel meer manifest.
Ja,
dat vind ik zo mooi. Ja. Je lichaam doet mee, dat kan niet anders.
Ik denk ook dat het een heel mooi, compleet verhaal is. Zo.
Ja, wat een ontzettend openhartig gesprek. Dank je
wel. Ja, heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
Kan ook niet anders met jou.
Dank jullie wel voor de vragen. Nou ja, intens, hè? Dat was het woord. Niet saai. Nee, nee. Dat is wat ze zeggen. Ja. Niet, het is nooit saai. Met jou.
Nee, dat heeft gebleken.
Ja.
Ja, heel erg bedankt.
Graag gedaan. Jullie bedankt voor de vragen. Ja,
dankjewel.
In de space. Ja.
Leuk dat je hebt geluisterd naar de 3e aflevering van Aan tafel bij Bindi. Mocht je het nou leuk vinden om meer te horen, we hebben dus al eerder 2 afleveringen opgenomen. Die kun je vinden waarschijnlijk in dezelfde app als waar je deze aflevering luistert. Deze podcast is te vinden op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en eigenlijk alle populaire podcast apps. Wil je meer van Bindi volgen? Volg Bindi Amersfoort op Instagram of kijk eens op bindi.nu. En heb je nog leuke inspiratie voor een gast die je in de podcast wilt terughoren? Stuur ons dan vooral even een berichtje op Instagram, want dat soort tips kunnen we zeker gebruiken. Tot de volgende keer!